We gaan vanavond het laatste stukje van de brief aan Filemon behandelen. En zo hebben we 4 keer na mogen denken over dit kleine briefje van Paulus. We hebben het gezien, de laatste brief, de kleinste brief die Paulus geschreven heeft. De eerste brief, de Romeinenbrief, was de grootste brief, de langste brief. Filemon, een hele persoonlijke brief, met ook een heel bijzonder, bijzonder thema. Filemon, en daarvan lezen we vers 21 tot en met 25. Daar staat, ik schrijf u in het goede vertrouwen dat gij mij gehoor zult geven. Immers ik weet dat gij zelfs meer zult doen dan ik zeg. Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, dankzij uw gebeden, u te worden teruggegeven. Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, laat u groeten. En Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw lieder geest. We hebben het de vorige keer gehad over Onesimus, die in de gevangenis een ontmoeting gehad heeft met Paulus. En dat is niet zomaar een ontmoeting geweest, want door deze ontmoeting is Onesimus tot wedergeboorte gekomen. Paulus die zegt over hem in het 10e vers dat hij zijn kind geworden is die hij in gevangenschap verwekt heeft. We lezen over Onesimus dat hij eerst onbruikbaar was en nu zeer bruikbaar geworden is. We lezen van Onesimus dat hij eerst een slaaf was en in vers 16 en nu als een geliefde broeder terugkeert. We hebben ook nog iets heel bijzonders ontdekt in dat stukje van vers 15, waar staat dat hij, ja, het feit dat Onesimus weggevlucht is van Filemon, dat ja, misschien toch ook nog wel hoe zou je dat kunnen zeggen, een doel heeft, hè? He, dat Paulus hier zegt, misschien is hij daarom wel weggevlucht, omdat hij de Heer mag leren kennen. En zo gebeuren er wel eens dingen in ons leven die wij niet begrijpen, waar wij nooit antwoord op zullen krijgen, misschien in ons leven nooit antwoord op zullen krijgen. En u weet het van Corrie ten Boom, als je eenmaal in de hemel komt, dan kijk je niet meer tegen de onderkant van het borduurwerk, maar dan zie je de bovenkant. En dan zie je een prachtige mooie kroon. En dan weet je waarom dat die draadjes zo kriskras gelopen hebben. Dan snap je dat ons leven soms zo grillig verloopt, omdat God daar toch een hele bijzondere bedoeling mee heeft. En dat we ons zo over mogen geven aan hem. Vanavond dus het laatste stukje. Ik heb daar een paar dingetjes ook over opgeschreven. Paulus schrijft deze brief en hij verwacht dan natuurlijk ook een reactie van Filemon. Ik vind het zo mooi dat Paulus hem schrijft, en dat staat er in vers 21, in goed vertrouwen. In goed vertrouwen. Er was op de een of andere manier een onderling vertrouwen tussen Paulus en Filemon. We kunnen op elkaar rekenen. Ik vind het trouwens een heel mooi eigenschap van christenen onder elkaar. Dat wij ook op elkaar, natuurlijk in de eerste plaats op de Heer, maar dat wij ook op elkaar mogen rekenen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Je kunt soms op bepaalde mensen wel blind varen, want je weet gewoon, ze doen het. En dat was Filemon ook voor Paulus. Hij zegt hier in de Statenvertaling, in de nieuwe vertaling, daar staat, ik schrijf in goed vertrouwen dat gij mij gehoor zult geven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat je wat van je laat horen. Van, ik vraag je wat en laat het wat van je horen. In de Statenvertaling staat het een klein beetje anders. Daar staat, vertrouwend op uw gehoorzaamheid. Dat is een beetje anders, hè? vertrouwend op uw gehoorzaamheid. Natuurlijk had Paulus zijn gezag als apostel kunnen laten gelden. Maar wat Paulus hier vraagt is natuurlijk in de eerste plaats vrijwilligheid. Maar vrijwilligheid en gehoorzaamheid, zijn dat twee dingen die tegenover elkaar staan? Of zijn dat dingen die ook in elkaars verlengde liggen? Het feit dat er Jezus gehoorzaam was aan de Vader, was dat gedwongen of was het vrijwillig? Het was wel vrijwillig. Vrijwillige gehoorzaamheid. En dat is hetgeen waarop Paulus Filemon aanspreekt. En hij is ervan overtuigd dat Filemon gehoorzaam zal zijn. Maar dan wel op vrijwillige basis. Wat mij ook hier opvalt, dat is dat Paulus dan zelfs zo'n vertrouwen in Filemon heeft en hem zo kent, want hij heeft dat al heel wat keer ervaren bij Filemon. Hij is bij Filemon verschillende keren te gast geweest. Hij kent hem en ze hebben heel veel met elkaar te maken gehad. Daarom zegt hij ook in dat 21ste vers, het laatste stukje, immers, ik weet, gewoon zo'n vertrouwen heb ik, zo ken ik je, Filemon, dat je zelfs meer zult doen dan dat ik van je vraag. Je zult zelfs meer doen. Ik heb wel eens een keer een preek beluisterd van iemand. En die preek had de titel heel eenvoudig van: ga de tweede mijl. Ga de tweede mijl. Kwam daaruit voort. De tekst die gelezen werd daarvoor was Matteüs 5, vers 41. Laat het maar even lezen. Matteüs 5, vers 41. We halen dat even uit een stukje verband. Vanuit de bergreden van de heer Jezus. En dan staat er in vers 41 van Matteüs 5. En zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Nou, hier zie je dat de heer Jezus zegt, als iemand van jou vraagt één mijl te gaan, ga er dan maar twee. Doe meer dan wat er aan je gevraagd wordt. Nou, ik denk dat dat een heel mooi eigenschap is van een christen. Ik zal u eerlijk opbiechten, toen ik nog op school zat, en met name de basisschool, deed ik nooit meer dan dat er van me gevraagd was. Liever iets minder. Maar wel net zo dat ik het allemaal wel net haalde. Zo van, met hoe weinig red ik het? Nou, als wij die instelling hebben als christen, hè, met hoe weinig red ik het? Nou, dat zal ik eerlijk vertellen, dan redt u het niet hoor. Het voorbeeld wat de heer Jezus geeft, heel duidelijk is, meer doen dan dat er van je gevraagd wordt. Nou, dat is een instelling waarvan Paulus weet, ik ken je Filemon en zo zit je in elkaar. Wees eens heel eerlijk, zitten wij ook zo'n beetje in elkaar? Nog een gemeente die dat kende. Als we even kijken naar 2 Korinthe, de gemeente in Korinthe. De gemeente in Korinthe was wel uit dat hout gesneden. In ieder geval sommige van hen. In 2 Korinthe 8, daar worden de tweede Korinthebrief, het 8e en het 9e hoofdstuk, daar worden 2 hoofdstukken gewijd aan één onderwerp, dat is financiën. Er zijn heel veel christenen die daar nooit over na willen denken. En zeggen, je ene hand moet niet weten wat je andere hand geeft en daar moeten we verder helemaal niet over nadenken. Nou, Paulus die schreef daar wel heel duidelijk over. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook samen afspraken over te maken. Nou, daar staat bijvoorbeeld in dat derde vers van 2 Korinthe 8, wat zij deden, dat getuig ik, wat zij konden, ja, meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang, uit eigen beweging van ons, de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen. En zij gaven zich, zoals wij niet hadden durven verwachten, eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons. Zie je de volgorde? De mensen gaven zich eerst aan de Here. En toen ze zich, als het ware, aan de Here overgaven, zeiden, hier is mijn leven, toen gaven ze ook hun portemonnee aan de Here. Zei, Heer, alsjeblieft. Dat is de volgorde. Met andere woorden, het geefgedrag, of dat wat wij met onze financiën doen, is een afspiegeling van de mate waarin wij ons ook aan de Here geven. Dat hoort bij elkaar. Dat kun je niet loskoppelen van elkaar. En wat mij hier opvalt, van dat stukje in vers 4, daar staat, ja, meer gaven ze dan wat zij konden. Meer dan dat. Die tweede mijl, hè? Ze deden meer. Veel meer dan dat ze verwacht hadden. Ik heb u daar iets over verteld zondagmorgen, toen Mozes het volk Israël opriep om gaven te verzamelen voor de bouw van de tabernakel. Toen werden er allerlei materialen ingezameld, edelstenen, goud, zilver, maar ook specerijen, kleden, noem maar op, hout, alles werd er ingezameld. En dan staat er op een gegeven moment dat Mozes zei, jongens, nou moeten jullie ophouden, want we hebben meer dan nodig is. We hebben het een keer gehad, al jaren geleden, met broeder Henk Blok, die was toen voorzitter van het Zoeklicht, eindredacteur van het Zoeklicht, dat we op een gegeven moment een nieuw kantoorgebouw moesten bouwen. Want ze zaten daar met een stuk of 10 mensen in 2 hele kleine kamertjes, dat ging gewoon niet meer. En ze hebben een brief rondgestuurd en op een gegeven moment, er kwam zoveel geld binnen, dat broeder Blok op een gegeven moment besloot, jongens, dit is niet meer te verantwoorden. Hij heeft een brief gestuurd en hou alsjeblieft op met geven. Dat is wat, hè? Hou alsjeblieft op met geven. Dat is een heel andere instelling dan waar we vandaag mee te maken krijgen. Ik weet bijvoorbeeld van organisaties, van operatie mobilisatie, die altijd als leidraad gehad hebben, wij vragen nooit om geld. Wat zegt u? Wat zegt u?
Het is wel waar, als je meer wilt gaan met de ONU, moet je betalen.
Ja, nee, dat wou ik zeggen. Vroeger, dat was bij operatie mobilisatie altijd de insteek, wij mogen niet om geld vragen. Nou, de laatste tijd is dat heel erg veranderd. Je krijgt, en dat is niet alleen voor ON, maar allerlei instanties, je krijgt de ene brief naar de andere brief en je weet bijna niet meer waar je portemonnee voor moet openen. Ik weet bijvoorbeeld van de WEC dat het niet mag en nog steeds niet. En nog steeds niet. En ik vind het zo wonderlijk als je dan hoort van Mike en Wilma, hoe ze soms van de een op de andere dag echt volkomen uit de hand van de Heer leven. En niet weten hoe ze de volgende dag naar een ander land moeten. En dan toch zo op een wonderlijke manier geleid worden door God. Hè? Dan zie je dat het Gods werk is. Maar dan zie je ook dat wij te maken hebben in Nederland met een mentaliteitsverandering. Hè? Dat er een beetje een mentaliteit komt bij de christenen van hoeveel? Ja? En dan denk ik toch, en dat wil ik vanavond ook heel duidelijk zeggen, dan ligt je eerste verantwoordelijkheid in je eigen gemeente. En van daaruit mogen we ook andere mensen ondersteunen in hun werk. Nou, ik denk dat dat een heel duidelijk Bijbels principe is. Ze gaven meer dan wat ze konden. Denk eens ook voor jezelf na. Hoe is het in jouw persoonlijk leven? Ja, gaat uw gang hoor. We gaan nog even verder. Want als we weer teruggaan naar de Filemonbrief, dan staat er in in het volgende stukje dat Paulus nog niet klaar is met vragen. Hij begint nog maar net. Want Paulus zegt, zorg ervoor dat als ik kom, dat er een kamertje voor me klaar staat. Dat er huisvesting voor mij is. Regel dat eventjes. Paulus is ervan overtuigd dat hij uit zijn gevangenschap mag komen en dat hij onderdak mag vinden in de gemeente in Colosse, want daar woonde Filemon. Ik vind dat trouwens een heel mooi thema. In het Oude Testament lees je heel veel over gastvrijheid. En iets waarin wij ook als Nederlanders behoorlijk veranderd zijn. Mijn vader is 40 jaar evangelist geweest en die is met een broeder Jacob Klein-Haneveld en Albert Ramaker met z'n drietjes trokken ze altijd door Nederland heen. Nou, ik heb van mijn vader hele verhalen gehoord. Dat ze met z'n tweeën, Jacob Klein-Haneveld was een man, die was al bijna 2 meter en ook al 1 meter breed. En mijn vader was een klein manneke, die was zelfs zo smal dat hij bijna door de brievenbus al kon. Maar dan kwamen ze weer ergens in Drenthe of in Twente en dan moesten ze ergens overnachten. Nou, dan gingen ze wel ergens slapen en ze hebben heel wat keertjes samen in een tweepersoonsbed geslapen. In het tweepersoonsbed geslapen waar de vlooien rondsprongen, waar ze op een gegeven moment samen door het bed heen zakten en 's morgens de heer of de vrouw des huizes kwam met de vraag, en hebben jullie lekker geslapen? Maar zo hebben mijn vader en Jacob van Hanen van de Albert Ramaker heel veel meegemaakt vroeger. Maar dan denk je van, goed, was dat dan allemaal prachtig? Nee, was het niet allemaal prachtig. Maar wat je wel van die tijd meenam, en dat heb ik van mijn vader altijd zo begrepen, er was altijd zo'n gastvrijheid. Zo'n ontvankelijkheid. We leven vandaag in een tijd, en dat begint het al een klein beetje met het boek wat ik zondagmorgen gekregen heb, hè, van die trendsetters. Maar we leven vandaag in een tijd die steeds meer verindividualiseert, steeds meer op zichzelf, steeds meer de muurtjes om je gezinnetje en bijna geen gastvrijheid meer. En gelukkig zijn er een aantal broeders en zusters in de gemeente die zeer gastvrij zijn. En ik denk dat dat een van de belangrijke kenmerken mag zijn van een christen. Laten we er 2 versen over opslaan. In 1 Petrus 4 vers 9. In 1 Petrus 4 vers 9. Nou was het natuurlijk zo dat vroeger, moest je wel een slaapplaatsje reserveren voor een spreker, want die kwam met de trein of met de fiets. Ik weet wel dat mijn vader op de fiets helemaal van Alphen aan den Rijn naar Bolsward moest. Nou, dat kon je niet op een dag heen en weer doen. Dus dan, maar goed. In 1 Petrus 4 vers 9, daar staat. Wees, gewoon maar 1 vers, wees gastvrij jegens elkander. En dat is er iets achter. Zonder morren. Wees gastvrij. Sta je bed maar af. Of zet je huis maar open. Dat niet alleen, maar wees gastvrij heeft ook te maken met in hoeverre is jouw leven ook open voor anderen. Mogen anderen wel eens een kijkje nemen in je leven? En wat kun je je leven soms potdicht houden? Hebreeën 13, vers 1 en 2, daar staat het ook. Ik heb daar pas nog iets over gezegd. Dat heeft te maken met Philadelphia. Het woordje Philadelphia staat hier in het Grieks. In vers 1 van Hebreeën 13 daar staat letterlijk, laat de Philadelphia blijven. De liefde onder de broeders, de broederlijke liefde. En wat staat er dan? Vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. En ga zo maar verder. Een leven dat zich ook openstelt voor de nood van anderen. En dan komt het hele mooie stukje. Als we even ja, teruggaan naar, en de Hebreeënbrief even nog vasthouden, want dan kom ik zo nog even terug. Maar dan staat er in Filemon een uitdrukking die mij bekend voorkwam. Want dan staat er in vers 22, maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, en er komt dus een tussenzinnetje, dankzij uw gebeden u te worden teruggegeven. Nou, er zijn twee dingen. In eerste plaats zegt hij dankzij uw gebeden, voorbeden. Mensen, onderschat alstublieft de waarde van voorbeden niet. We hebben gisteren met de raad erover gesproken dat wij als gemeente veel meer de noden met elkaar moeten delen. Niet alleen dat de raad met noden blijft zitten, maar dat wij als raad en gemeente samen de noden voor het aangezicht van God brengen. We hebben dat even gezien, ook in verband met het gezin van Dirk van der Horst, waar we als gemeente voor gingen bidden. En ik denk dat we als gemeente moeten bidden voor de dingen die ons als hele gemeente ook aangaan. Een bolwerk van gebed. En ik heb u dat eens een tijdje geleden gezegd, toen een vriend van mij geopereerd werd en 6 omleidingen kreeg. En dat die chirurg zei van, ja, dit zijn de risico's en dat gaan we doen. En voor de rest is het met duimen. Dat de vrouw van mijn vriend die zei, weet u, als u gaat opereren, op dat tijdstip, zijn de christenen die voor u gaan bidden. Dat de Heer uw handen gaan leiden en dan gaan wij bidden voor de patiënt. En toen zei die chirurg, en die chirurg was helemaal niet gelovig, die zei, dat moet u vooral doen. Want er is onderzoek geweest, en ze hebben onderzoek gedaan naar christenen, waarvoor gebeden werd, en naar mensen waarvoor niet gebeden werd. En een statistisch onderzoek heeft uitgewezen dat voor degene voor wie gebeden wordt, de operatie vaak vlotter verloopt, het genezingsproces beter verloopt. Dat is gewoon een statistisch gegeven, waar ongelovigen al dat kunnen zien. Onderschat alstublieft de waarde van het gebed niet. Nou, en Paulus zegt heel duidelijk, dankzij uw gebeden. Gelooft u nog in het gebed? Nou, tuurlijk, anders zou u hier niet zitten. Maar laten we staan in het gebed en weten dat de Heer door het gebed grote dingen kan doen. In ons eigen leven, maar ook in de gemeente. En dan zegt hij zo mooi, dankzij uw gebeden zal ik aan u worden teruggegeven. Nou, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, heel eenvoudig, precies hetzelfde wat hij ook in Hebreeën 13 zegt, vers 19. In Hebreeën 13, vers 19. Want daar zegt hij zo mooi, in vers 18 te beginnen, Hebreeën 13, vers 18. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen. Dus bid alsjeblieft. Waarom? Omdat ik u te eerder teruggegeven mogen worden. Zie je dezelfde uitdrukking? Dit is een van de teksten waardoor men vermoedt dat Paulus ook de Hebreeënbrief geschreven heeft. Want u weet wel, de naam van Paulus staat er niet in de Hebreeënbrief. Omdat hij hier zo'nzelfde uitdrukking gebruikt. Dat ik weer teruggegeven mag worden. Nou, tot slot hebben we dat Paulus hier in de Filemonbrief de groeten geeft van mensen die op dat moment bij hem zijn. Ik weet niet of u dat nog kunt herinneren, maar toen het team uit Braken hier was, heeft broeder Doy Klaassen gesproken over een van deze mannen. Dat was Epaphras. En over Epaphras, laten we dat maar niet met elkaar opslaan, anders wordt het te laat vanavond. Lezen we dat Paulus hem noemt in de versen die ik daar genoemd heb. Hij noemt hem zijn broeder, zijn medearbeider, zijn medestrijder. Degene die afgevaardigd was om Paulus ook middelen te geven om te kunnen overleven. Het was een man die verlangend was naar de gemeente. Een man met vol zorg over de gemeente. Een man die ook zelfs zijn leven gewaagd heeft voor de gemeente. Een man die inderdaad de tweede mijl gegaan is, hoor. Nou, deze Epaphras, of Epafroditus zoals hij ook wel genoemd wordt, die groet hier ook Philemon. Dan wordt er een man genoemd Marcus. Johannes Marcus wordt hij ook wel genoemd. Nou, deze Marcus was een neef van Barnabas. Is ook een tijdje met Paulus op zendingsreis gegaan. Maar dan lees je op een gegeven moment dat er tussen Paulus en Barnabas een misverstand, een geschil kwam, een verbittering, waardoor zij uit elkaar gingen. Uiteindelijk, achteraf, zie je dat daar ook een stukje leiding in zat, hoor. Dat uiteindelijk toch weer ten goede geweest is. Maar dat misverstand, of dat die verbittering tussen Paulus en Barnabas, dat kwam om Marcus. Die een tijd met hem meeging, toen weer teruggegaan was naar Jeruzalem. En toen zei Barnabas, ja, nou gaan we weer op zendingsreis en dan willen we Marcus weer meenemen. En toen zei Paulus, nee, dat doen we niet meer, want hij was toen teruggegaan en dat risico wil ik niet meer nemen. En toen zei Paulus, nee, die Marcus die moeten we eigenlijk niet. Later zei Paulus dat Marcus een zeer bruikbaar dienstknecht geworden was. En dan was het weer goed gekomen tussen Paulus en Marcus. Die Marcus was ook een zoon van een zekere Maria. Weet u welke Maria? In Handelingen 12 vers 12, dan is er in het begin van de gemeentetijd, is er een Maria die haar huis openstelt voor de gemeente. We zien dat daar Petrus gevangen zit en dat de gemeente bijeenkomt in het huis van Maria om te bidden. En dan staat er in Handelingen 12, vers 12. U kent het verhaal van de dienstmaagd die hoorde dat Petrus aan de deur stond en het van blijdschap niet gelopen, de deur dicht liet, hè? En voor de tweede keer de deur wel opendeed. Maar dan staat er in vers 12, en na een ogenblik van overleg, net toen Petrus door de engel naar buiten gevoerd werd, dan staat er, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, Johannes Marcus. Waar velen vergaderd waren in gebed. Vanaf het begin in Handelingen lees je dat dit huis, misschien een welgestelde vrouw, dat in dit huis het eerste leven van de gemeente zich afspeelde. En dat deze Marcus van het begin af aan al de gemeente meegemaakt heeft. En deze Marcus is ook precies dezelfde Marcus die het tweede boek van het Nieuwe Testament geschreven heeft. Het evangelie. En weet u hoe Marcus zich omschrijft in het evangelie? Nou, als we het lezen, dan zult u zeggen, oh, dat is dat verhaal. Moeten we maar kijken aan het einde van Marcus, waar de Jezus gevangen genomen wordt, wordt er geschreven over een jonge man. En het is heel typisch, geen enkel ander evangelie, Matthäus, Lucas en Johannes, die schrijven daar niet over. Omdat ze dat waarschijnlijk niet gezien hebben. Maar Marcus schrijft er wel over. Naar alle waarschijnlijkheid, omdat hij dat zelf was. Want dan staat er in Marcus 14 vers 51, dat toen de heer Jezus gevangen genomen werd, Marcus 14 vers 51, dan staat er, en een jonge man, die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede hem achterna. En zij grepen hem, maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. En de meeste Bijbelleraren zijn ervan overtuigd dat dat Marcus geweest is. Zoals Johannes ook niet zijn eigen naam noemt, maar de apostel die Jezus lief had zich noemt. Zo heeft Marcus hier als het ware zijn handtekening achtergelaten van de schrijver van het boek Marcus. Marcus, de zoon van Maria, de neef van Barnabas en de schrijver van het evangelie. Dan zien we als een volgend persoon Aristarchus. En Aristarchus, daar heb ik ook iets over verteld, dat was de leider van de gemeente in Colosse. En deze Aristarchus is ook later door keizer Nero omgebracht als martelaar. Demas was ook een medewerker van Paulus. Laat het maar niet opslaan, maar in 2 Timotheus 4 vers 10 staat dat hij door liefde voor de wereld hem verlaten had. De wereld begon zo aan hem te trekken dat hij koos voor de wereld. Dat was Demas. En Lucas, arts en schrijver van het derde evangelie. Nou, dit waren de mannen die rondom Paulus daar waren en waarvan Paulus zei de groeten van deze helden van het kruis, zou je kunnen zeggen. En zo verlangde Paulus om de gemeente van Colosse te bezoeken en deed alvast de groeten. Nou,